Gemeente, we verzoeken u te zingen uit Psalm 105 en wel het eerste vers. Loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Psalm 105 vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 10e hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 21. Johannes 10, van vers 14 tot 21, maar eerst doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Johannes 10 van vers 14 tot 21. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig, wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan ook de duivel der blinden ogen openen?
Gemeente, zingen we nu eerst van Psalm 93, het derde vers. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die in uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. Psalm 93, vers 3. Met de hulp van de Heere wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee van Eckeveld. We willen, omdat het vandaag Pasen is, zondag 17 met u overdenken. En daar staat in vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. We gaan verder zingen van Psalm 118, vers 11 en 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder staat in 11 en 14, en ondertussen wordt er gecollecteerd, en we wijzen nu nog op de extra collecte voor de vervolgde kerk in de eerste rondgang. We overdenken deze middag het nut van de opstanding van Christus en staan stil bij drie gedachten. Het nut voor het geloof, het nut voor de liefde en het nut voor de hoop. Dus in de eerste gedachte het nut voor het geloof, in de tweede gedachte het nut voor de liefde en de derde gedachte het nut voor de hoop. Ik weet niet of u wel eens over een kerkhof wandelt. Er zullen er onder u zijn die wel eens op een kerkhof komen om bijvoorbeeld het graf van een geliefde overledene te bezoeken. Zomaar een wandeling maken over een kerkhof, dat doen we niet zo gauw. En toch is het wel eens goed om het te doen. Iedere grafsteen roept het ons toe. Heden ik, morgen gij. Iedere grafsteen is een prediking van de ernst, van de majesteit en het verschrikkelijke van de dood. Dat schuiven we liever van ons weg, maar toch is het heel goed daar eens bij stil te staan. Ik heb eens gelezen van iemand die op een kerkhof rondwandelde en daar twee grafstenen dicht bij elkaar zag liggen, met totaal verschillende opschriften. Het opschrift van die ene grafsteen luidde: die in de gedachtenis van zijn geliefden leeft, is niet dood. Het opschrift op die andere grafsteen luidde: ik ben de opstanding en het leven. Wat een verschil tussen die twee grafstenen. Het opschrift van de eerste grafsteen lijkt wel mooi. En het past ook echt in onze geseculariseerde samenleving. Daar is geen plaats meer voor God en voor de eeuwigheid. Miljoenen mensen, ook in Nederland, zeggen vandaag: bij de dood is alles afgelopen. Dan is er niets meer. Het enige wat je dan nog kunt zeggen is: die in de gedachtenis van zijn geliefden leeft, die is niet dood. Maar op het opschrift van de tweede grafsteen, dat is van een hele andere betekenis. Dat is een woord van Christus zelf, die gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Dat is een woord dat onuitsprekelijk rijk en inhoudsvol is voor het zaligmakend geloof. En hoe meer het geloof leert verstaan dat Christus de opstanding en het leven is, hoe groter het wonder wordt en hoe dieper Gods genade wordt in Christus. Nee, hij heeft niet alleen gezegd: ik geef het leven. Dat doet hij ook. Maar hij heeft iets gezegd dat veel meer is en veel dieper gaat. Ik ben de opstanding en het leven. Hij is de verpersoonlijking van de opstanding en van het leven. Christus is eerst de opstanding, dat staat voorop, maar hij is ook het leven. Wat is het opschrift op die eerste grafsteen dan leeg en arm? Wat baat het de dode dat hij in de gedachtenis van zijn geliefde leeft? Gods kinderen die in Christus ontslapen zijn, zijn niet dood omdat zij niet vergeten zijn. Als dat zo was, zag het er voor hen slecht uit. We kunnen onze doden soms zo gauw vergeten, toch? Let er maar eens op hoe sommige grafstenen erbij liggen. Een steen kan er na 10 jaar al zo verwaarloosd bij liggen. Je ziet dan meteen dat er nooit meer wat aan gedaan wordt. Niemand kijkt er meer naar om. De doden worden soms zo vlug vergeten. Maar waarom leven Gods kinderen dan wel, ook al zijn ze gestorven? Dat is niet omdat ze voortleven in de herinnering van hun geliefden, maar omdat Christus, die hen gekocht heeft met zijn bloed, de opstanding en het leven is. Daarom leven ze in alle eeuwigheid. Maar als u onbekeerd sterft zonder Christus, gaat uw lichaam in het graf, en dat graf wordt na kortere of langere tijd vergeten of geruimd. Dat is verschrikkelijk. Ik was eens in Rotterdam op een begraafplaats en daar vertelde de begrafenisondernemer dat op die begraafplaats gedeelten zijn waar de graven na 5 jaar alweer geruimd worden. Bij het sterven gaat het lichaam in het graf. Daar is het totdat het vergeten wordt of geruimd. De ziel is dan in de eeuwige dood, in de eeuwige pijn. Maar zo is het met een kind van God niet, dat door genade leerde leven uit hem, die de opstanding en het leven is. Bij het sterven gaat het lichaam van Gods kind ook in het graf, maar de ziel leeft eeuwig met hem. Dat was de boodschap die de moordenaar aan het kruis hoorden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toen de soldaten de beenderen van die man stuk sloegen, ging zijn ziel naar het eeuwige paradijs. Wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord van de catechismus luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij is de opstanding en het leven. Christus is overwinnaar over de dood. De dood is een machtige heerser, daar kunt u niet tegenop, daar kan niemand tegenop. Als de dood zijn klauwen naar ons uitstrekt, zijn we machteloos. Sinds Adam heerst de dood, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En we hebben gegeten. Daarom heerst de dood sinds Adam. En na Genesis 3 komt Genesis 4 en 5 enzovoort. We lezen in de geslachtsregisters van de wereld, voor de zondvloed, de namen van allerlei mensen die toen nog veel ouder werden dan nu. Maar achter hun naam staat keer op keer: en hij stierf. En hij stierf. De dood is onverbiddelijk. Dat geldt geslacht na geslacht. En dat zal ook een keer van ons gezegd worden, als wij de wederkomst bij ons leven niet meemaken. Dan zal van ons gezegd worden: hebt u het gehoord? Hij of zij is gestorven. Misschien wel na een lang ziekbed. Iedereen zag het aankomen. Misschien sterft u plotseling van het een op het andere moment. Hoe dan ook, de dood treft alle mensen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? De dood is de bezoldiging, het loon op de zonde. Kinderen, daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. We zingen het ook in Psalm 49, de dood maait zelfs der kinderen leven af. Misschien hebben jullie het ook wel eens meegemaakt dat iemand van jullie leeftijd stierf. Ik kan mezelf nog goed herinneren dat ik schoolkind was op een klein dorpsschooltje op de Veluwe. Ik had op een zekere dag met Keesje gespeeld. En de volgende dag hoorden we op school: Keesje is gestorven. Hij is zomaar doodgebleven. Hij was nog maar 10 jaar. Dat vergeet je nooit meer als je dat van zo dichtbij meemaakt als kind. En dan komt de vraag naar je toe: als ik nu die Keesje geweest was, hoe zou het dan met mij geweest zijn? Heb ik al een nieuw hart? Want daar gaat het toch om? Dan kun je sterven. En dan is het niet erg om te sterven. Maar anders wel. De dood is vanaf Adam een machtige heerser. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En wij gaan mee in de lijn der geslachten. Wij zijn allemaal op reis naar dezelfde plaats, namelijk naar de dood en het graf. Ook Christus reisde naar de dood. Niet vanwege zijn eigen schuld, maar vanwege de schuld van allen die de Vader hem gaf. Vanwege hun zonden moest ook Jezus de dood in. Zie hem op Golgotha. Het hoofd buigende gaf hij de geest. Maar de dood moest het van hem wel verliezen. En dat is de boodschap waar zondag 17 van spreekt. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Als de dood over hem was blijven heersen, als hij in het graf van Jozef van Arimathea was blijven liggen met zijn gebalsemde dode lichaam, dan was er geen verlossing geweest. Dan was er geen zaligheid geweest. Dan was er geen uitzicht geweest op een eeuwig zalig leven. Dan was alles voor altijd en voor eeuwig verloren. Maar de dood moest hem loslaten. Weet u waarom? Omdat hij op Goede Vrijdag kon uitroepen: het is volbracht. Omdat God de Vader zijn volbrachte werk heeft goedgekeurd. Omdat Christus de schuld van al zijn kinderen tot de laatste penning betaald heeft. Omdat hij de toorn van God tegen de zonde geblust heeft. Omdat hij het recht van God, dat onze eeuwige dood eist en eisen moet, volkomen genoeg gedaan heeft. Daarom moest de dood hem loslaten. Op Goede Vrijdag is Jezus gestorven tussen twee moordenaars. Maar op Paasmorgen is Jezus opgestaan tussen engelen. Wat een tegenstelling. Dat predikt dat hij de dood heeft overwonnen. Geen mens heeft het gezien hoe hij is opgestaan. De engelen hebben het gezien, want zij waren al neergedaald. Zij hadden de steen van het graf afgewenteld. Maar ook al heeft geen mens gezien hoe hij uit de dood opstond, hij heeft na zijn opstanding met zekere, gewisse kentekenen zichzelf geopenbaard aan zijn discipelen. Het zaligmakend geloof vindt zo'n onuitsprekelijke rijkdom in Pasen, in de opstanding van Christus. Wij zijn machteloos tegen de dood. Ons hart kan vol vrees en angst zijn als we aan de dood denken. Soms is die vrees er ook bij Gods kinderen, want ze hebben ook niet altijd zicht op hem. Wij hebben, als het erop aankomt, allemaal een innerlijke afkeer van de dood. Hij wordt de koning der verschrikking genoemd. Voor Gods kinderen is de dood de laatste vijand. Vroeg of laat moeten we allemaal een keer verliezen van die laatste vijand, maar Christus niet. Hij is uit het graf gekomen als de overwinnaar van de dood. Hij kon zeggen, ik ben de opstanding en het leven. De dood moest voor hem aan de kant. Hij is in eigen persoon het leven, de bron, de fontein van alle leven. Wat is dat onuitsprekelijk groot als het geloof Pasen leert vieren. Weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt onder andere de vrees voor de dood weggenomen. Als het Pasen wordt in het hart, als het geloofsoog een levende Christus mag aanschouwen die de dood heeft overwonnen, dan wordt de vrees voor de dood weggenomen. Een overwonnen vijand kan immers geen kwaad meer doen. In het paaswonder klopt het hart van het zaligmakend geloof. Stel u toch eens voor dat ik u een dode Jezus moest prediken. Veel mensen van de 21ste eeuw kunnen en willen niet meer geloven dat een dode ineens levend kan worden. Maar Pasen zegt dat Jezus niet tevergeefs heeft geleefd. Hij leeft niet slechts voort in de herinneringen van zijn volgelingen. Zou dat zo zijn, dan konden we de kerk beter sluiten. Dan zou de prediking ijdel zijn. Een prediking van een dode Jezus is een prediking zonder inhoud. Maar boven de majesteit van de dood staat, ik ben de opstanding en het leven. Jezus had macht, we hebben het gehoord bij de voorlezing uit Johannes 10, zijn leven af te leggen. Maar hij had ook macht hetzelfde weer aan te nemen. Hoe vreselijk de dood ook is, en hoe ook kinderen van God kunnen beven als ze denken aan de majesteit van de dood. Jezus leeft. Daarom zal de kerk eeuwig leven met hem. De koning van Pasen, die de dood heeft overwonnen, heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Dat is zijn overwinning. En als het geloof Pasen mag vieren, dan komen leven en sterven, tijd en eeuwigheid in zo'n ander licht te staan. In het licht van de opstanding van Christus is sterven helemaal niet erg. Dan is het een verlossing. In het licht van de opstanding van Christus is de eeuwigheid niet iets waar je bang voor hoeft te zijn, maar om naar te verlangen. Dan zegt Gods kerk wel eens, o Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Nee, dan heeft de dood niet het laatste woord, maar dan is het laatste woord aan de levende Christus, die het leven geeft aan al de zijnen. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dat is Pasen, delen in de gerechtigheid die Christus door zijn dood verworven heeft. Als het daarover gaat, schrijft de apostel Paulus, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En wie dat diep bevindelijk in zijn hart mag doorleven, die mag in verwondering zeggen, vanwege mijn zonden moest Christus het graf in, maar zonder mijn zonden is hij uit het graf gekomen. Op Pasen zegt de Vader, mijn Zoon, ik ben volkomen tevreden met uw werk. Op Pasen zet God de Vader zijn goddelijk voldaan onder de schuldbrief van de kerk die Jezus heeft betaald. Wat een onuitsprekelijke diepte is er in de opstanding van Christus. We hebben zijn gerechtigheid nodig om voor God te bestaan. Gerechtigheid wil zeggen dat het recht is tussen God en mij. Die gerechtigheid hebben wij van onszelf niet. Dan is het niet recht tussen God en ons. Vraag dat maar eens aan een ontdekte zondaar, dan zult u horen, nee, het is niet recht. Mijn zonde en mijn schuld ligt ertussen. Hoe zal het toch ooit in orde komen tussen die heilige God en mij, schuldige zondaar? Als wij een gerechtigheid hebben voor God, waar is die gerechtigheid te vinden? Alleen bij Christus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zo zegt de apostel Paulus in Romeinen 4. Zijn opstanding predikt dat zijn gerechtigheid, zijn verdiensten, alles wat hij heeft gedaan om het recht te maken tussen die heilige God en schuldige zondaren, voor eeuwig en altijd voldoende is. Met die gerechtigheid kunt u leven en sterven. Maar die gerechtigheid moet ons wel toegerekend worden. We moeten er deel aan hebben. Het moet ons, om met de woorden van de catechismus te zeggen, deelachtig gemaakt worden. Dat doet Christus ook. Als hij in de dood gebleven was, zou het niet gekund hebben. Maar omdat hij de levende is, deelt hij zijn verdiensten, zijn gerechtigheid mee aan schuldige zondaren door zijn woord en geest. Zo maakt hij die gerechtigheid deelachtig. Dat is het leven. Het waarachtige leven in mijn ziel is alleen in de levende geloofsgemeenschap met Christus. Een dode kan mij niets deelachtig maken, maar Christus is de levende. Wat is dat zalig om zo door het geloof Pasen te mogen vieren. Weet u hoe dat gaat? Ik zal u enkele dingen noemen. Als u door het geloof Pasen leert vieren, bent u ontdekt aan uw ongerechtigheid. Om onze ongerechtigheden werd hij verwond, enzovoort. Dan is het waar geworden in uw leven, het zijn mijn ongerechtigheden. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Is die last van uw ongerechtigheid, van uw zonde al gaan drukken, omdat u daardoor van God gescheiden bent? Omdat het daarom niet recht is tussen God en uw ziel. En uw ziel toch schreeuwt naar God. O, wat een strijd, wat een worsteling. Als u werkelijk Pasen hebt leren vieren, dan bent u diep in uw hart ontdekt aan uw ongerechtigheid. Maar ook, ik zou zeggen, het is een volgende stap, bent u ontdekt aan uw eigen gerechtigheid. Want ook dat is schuld voor God. U moet ontdekt worden aan uw ongerechtigheid. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar u moet ook ontdekt worden aan uw eigen gerechtigheid, als schuld voor God. Wat kunnen we bezig zijn om zelf aan het werk te gaan, om zelf het recht te krijgen met God? Dan beloven we, ik zal dit beter doen, ik zal dat anders doen. Het is allemaal eigen gerechtigheid. Maar als dan doorklinkt in uw hart dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn, dan gaat er een grote streep door uw eigen gerechtigheid. Dan wordt u afgesneden van uw eigen werk, van uw eigen leven en alles wat van uzelf is. En dan blijft er een diepschuldig mens over die zeggen moet, Heere, het is rechtvaardig als u nooit meer naar mij omziet. Maar dan dat wonder, als dan het evangelie geopend wordt en de levende Christus op u toekomt vanuit het evangelie, dan gaat er ruimte in hem open voor uw schuldige hart. Maar om nu te weten dat uw zonden vergeven zijn, dat het recht is tussen de Heere en uw hart, dat is verdere geloofsoefening. Dan gaat u leren dat er, geen enkele grond is waarop u voor God kan bestaan. U vindt niets meer om uw schuld te betalen. Als de gerechtigheid Gods op uw ziel gaat wegen, dan moet u omkomen in uzelf. Dan leert u God gelijk geven in het rechtvaardigen van zijn vonnis. Maar als dan de goddelijke vrijspraak mag doorklinken in ons hart vanuit het evangelie: ik zal nooit meer op u toren, ik zal nooit meer op u schelden. Als dan het kleed van Jezus gerechtigheid om onze vuile schouders wordt gehangen, dan doorleven we wat het wil zeggen, dat Christus is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dan is het Pasen in het hart door het geloof. Dan is het weer recht tussen God en mij. Alleen omdat Christus de levende is die alles heeft volbracht. Gemeente, dat is het nut van de opstanding van Christus. Voor het geloof. Maar er is ook nut voor de liefde. Daarbij staan we stil in de tweede gedachte. Want antwoord 45 vervolgt: ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In de opstanding van Christus openbaart zich goddelijke levenskracht. Al zijn kinderen ontvangen nieuw leven. Ze staan met hem op uit de dood. We moeten hier denken aan de wedergeboorte. We kunnen spreken over de wedergeboorte in engere zin. Dat is het moment van de levendmaking door het woord Gods. Daardoor de apostel Petrus het zaad der wedergeboorte wordt genoemd. Dat is een ogenblik, een punt des tijds. Dat is het moment waarop een geestelijk dode zondaar geestelijk levend wordt gemaakt. Dat is dus de wedergeboorte in engere zin, het begin van het nieuwe leven. Zal het goed met ons zijn, dan zal dat in ons leven werkelijkheid moeten worden. De Dordtse leerregels spreken zo helder over de wedergeboorte als dat punt, dat moment van levendmaking. Maar daarnaast kunnen we ook spreken over de wedergeboorte in ruimere zin. Die volgt op de wedergeboorte in engere zin. In de ruimere zin, dat is de gang, de voortgang en de ontwikkeling van het nieuwe leven. Dat is iets wat heel het leven ontspant. Van het begin van het geestelijk leven tot de laatste snik. Dat is alles vrucht van de opstanding van Christus. Door zijn kracht, door de opstandingskracht van de koning van Pasen, worden we opgewekt tot een nieuw leven. We wekken onszelf niet op, hij doet het. Gelukkig maar. Wat is dat leven van de wedergeboorte, dat nieuwe leven precies? Wel, dat is het geestelijke leven. Dat is een leven dat doortrokken is met de liefde Gods. In de wedergeboorte wordt de liefde van God uitgestort. Dan gaat het hart branden van wederliefde. Dan gaat u iets verstaan van het woord van Johannes. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat nieuwe leven werkt door de liefde. En dat is ook een werkzaam leven. Liefde is in haar element als zij veel te doen heeft. Ik denk aan een moeder in een gezin, wat is ze bedrijvig. Vaak van de vroege morgen tot de late avond. Ze zet zich in voor haar man en voor haar kinderen. En ze doet het gewillig. Ze wordt gedreven door de liefde. De liefde wil werkzaam zijn. Zo is het ook in het nieuwe leven, in het geestelijke leven dat voortkomt uit de liefde. Dat is een vruchtbaar leven. Uit ons is er geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar die in Christus blijft, die draagt veel vrucht. Het is ook een dankbaar leven. Dan kunt u het wonder niet op dat God naar zo'n ellendige zondaar heeft omgezien, zodat het uw verlangen wordt om voor hem te leven, om hem lief te hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Dat leven is ook een heilig leven. Het kenmerkt zich door te strijden tegen de zonde. Dat is een leven naar Gods wet. Dat wil God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Daar wordt gezongen: hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Wel, dat bedoelt de catechismus als gezegd wordt: ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dan kunt u de zonde niet meer lief hebben. Wie met Christus is opgestaan, wie door het geloof iets kennen mag van de levensgemeenschap met hem, die kan de zonde niet meer lief hebben. Die zegt: het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Die liefde, die wederliefde, is een drang in het hart om voor de Heere te mogen leven. Door de dood wordt u gescheiden van degene die u lief hebt. Daarom is de dood zo erg voor de liefde. Dan wordt de man van de vrouw gescheiden, het kind van de ouders. Maar zo is het ook met de dood. Door de zonde zijn wij van God gescheiden. Wat de dood is voor de liefde in het leven van elke dag, dat is de zonde voor de liefde in het hart van Gods kinderen. Daardoor zijn zij van God gescheiden. U begrijpt toch wel dat zij de zonde niet meer kunnen liefhebben? Ze kennen juist een hartelijke droefheid over de zonde. Dat is de grond van het nieuwe leven. Het is een leven, zouden we kunnen zeggen, waardoor Gods kind door genade iets gaat vertonen van het beeld van Christus. Dan wordt beleden: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat komt ook openbaar. Dat wordt zichtbaar. Want als Christus door zijn opstandingskracht in u leeft, dan is dat te zien. Dan gaat u op Christus lijken. Zoals hij steeds de eenzaamheid opzocht om te bidden, zo is dan ook uw leven. Gebeurt dat wel eens, kinderen, dat je een stil plekje opzoekt, omdat je de Heere niet kunt missen? Heb jij zo'n stil plekje waar je je knieën buigt om de Heere te zoeken in het gebed? Dat is het eerste wat we lezen van Paulus nadat de Heere hem te sterk geworden is. Dan staat er: zie, hij bidt. En de Heere Jezus bad ook. Wanneer de opstandingskracht van Christus in je leven is, dan ga je op hem lijken. Dan ga je bidden en wil je de Heere dienen. Dan zing je: mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan gaan we geven. Jezus gaf zichzelf. Wij zijn van huis uit allemaal zo egocentrisch. Wij zoeken onszelf. Maar het nieuwe leven wil geven. Dan geeft u voor de dienst des Heren. Dan geeft u uzelf voor de Heren en voor uw naaste. Dan gaat u zijn beeld vertonen, zijn voetstappen drukken. U gaat op Christus lijken. En dat blijft hier maar ten dele en onvolkomen. Want o, die oude mens, het lichaam der zonde en des doods, het schuift er altijd weer tussen. Er blijft de strijd van het geestelijk leven. Maar het nieuwe leven wordt in beginsel zichtbaar in de levenswandel. Dat is het nut van zijn opstanding. Niet alleen voor het geloof, maar ook voor de liefde. En wat hier dan zo onvolkomen blijft, zal straks volkomen zijn. En daarop letten we in de derde gedachte, maar we zien eerst van Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moerbeidal, gij zijt hun bron, en stort op hen een milde regen. Psalm 84, vers 3. Thank you. Zondag 17 spreekt over het nut van de opstanding. We hebben stilgestaan bij het nut voor het geloof, bij het nut voor de liefde. In onze laatste gedachte willen we nog stilstaan bij het nut voor de hoop. We kennen allemaal het spreekwoord hoop doet leven. Hier is het net andersom. Dit leven doet hopen. Het nieuwe leven dat uit Christus is, doet hopen. Hoop richt zich op de toekomst. Luister maar. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Hier wordt gesproken over een hoop die gericht is op de morgen van de opstanding. Dit leven doet hopen. Ach, de hoop van heel veel mensen is slechts gericht op dit tijdelijke leven. De zieke hoopt op beterschap. De ouders die moeite hebben met hun kinderen, die hopen op verandering. Er zijn ook mensen die helemaal geen hoop meer hebben. Ze vluchten in drugs, alcohol of nog erger. Er is ook zoveel hoop die verschrikkelijk teleurstelt. Maar in de opstanding van Christus ligt een gegronde hoop op een zalige opstanding. Miljoenen loochenen de opstanding van Christus. Maar Christus is het hoofd en zijn bruidsgemeente vormt zijn lichaam. Zoals de hoge priester onder het Oude Testament de namen van de stammen van Israël op zijn hart droeg, zo draagt Christus al zijn kinderen in zijn hart. Toen hij stierf, droeg hij de zijnen in zijn hart. Zij stierven met hem. En toen hij opstond, droeg hij hen eveneens in zijn hart. Zij stonden met hem op. Daarom zullen ze straks op de morgen van de opstanding der doden zalig opstaan. Gods gemeente is naar lichaam en ziel verbonden aan Christus, het hoofd in de hemel. O, als die miljoenen mensen toch eens gelijk zouden hebben, dat de opstanding van Christus maar een verhaaltje is, dan zou er helemaal niets over blijven. U moet 1 Korinthe 15 maar eens lezen als u thuis komt. Daar zegt Paulus, als er geen opstanding van Christus is, dan is alles tevergeefs. Dan hoeven we niet meer te preken, dan hoeven we geen kerk meer te houden, dan hoeven we niet meer te bidden, dan hoeven we niet meer te geloven. Dan zijn allen verloren die in Christus ontslapen zijn. Let wel, Paulus spreekt over een ontslapen. Gods kinderen worden als de dood komt te slapen gelegd. Ze worden in het graf gelegd. Maar de ziel is in het eeuwige leven, in de verwachting van de zalige opstanding der doden. In een van de versen van ons volkslied, het Wilhelmus, komt de passage voor: Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag. Dat was de slag bij Heiligerlee in 1568. Graaf Adolf bleef in Friesland in de slag, maar zijn ziel komt in het eeuwige leven. Maar zijn ziel in het eeuwige leven verwacht de jongste dag. Dat is nu waar het op aankomt. De ziel in het eeuwige leven. Nee, wij leren geen zielenslaap. Gods kerk verwacht de jongste dag. Hier is er hoop. Straks de zalige vervulling. Maar dan komt het er wel op aan, gemeente, dat wij deel hebben aan Christus en aan zijn werk. Nodig is dat we iets mogen kennen van het heilgeheim van Pasen, van dat leven in en door de levensvorst. Dan wordt Pasen de hoop, de waarborg van mijn zalige opstanding. Zo zeker is het dat Jezus in heerlijkheid is opgestaan uit de doden, zo zeker is het dat allen die hij kocht met zijn bloed in heerlijkheid zullen opstaan. De opstanding van Christus geeft vleugelen aan de hoop. Dan mag de hoop als het ware op de vleugelen van zijn opstanding wel eens opvliegen naar boven en in dat heimwee zeggen: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dan werpt de opstanding van Christus licht over het graf. Hebt u wel eens een graf gezien waar het opstandingslicht op scheen? Dat is te zien bij het graf van allen die gekocht zijn met Jezus bloed. Hun lichaam rust daar tot de morgen van de opstanding. Graven in opstandingslicht zijn geheiligde graven. Dat zijn graven waarin het lichaam rust dat Jezus kocht. In de opstanding van Christus ligt de verzekering dat al zijn gekochten op de morgen van de opstanding opgewekt zullen worden om eeuwig met hem te zijn. Daar hebt u het nut van de opstanding van Christus voor de hoop. Zonder de opstanding van Christus zou er nooit sprake kunnen zijn van die levende hoop op de zalige toekomst. Maar het is Pasen geworden, gemeente. Daarom kunt u nog zalig worden, ook al moet u zeggen dat u dat nieuwe leven nog niet kent en dat u Christus nog niet kent. Als u onbekeerd bent, ligt u in het graf van de geestelijke dood. Maar ik mag het zeggen, omdat Christus de levende is, daarom is voor hem geen grafsteen te zwaar en geen zonde graf te diep. O, het is voor hem maar een wenk om uw dode hart levend te maken. Dat zou op dit ogenblik kunnen, zomaar onder de preek. Want de plaats waar het woord verkondigd wordt, is in het bijzonder de plaats waar dode zondaren levend worden gemaakt. Bedenk het toch. Het is zo verschrikkelijk als uw hoop alleen maar gericht is op de dingen van beneden. Wat zou het arm zijn als Pasen zou betekenen dat Christus slechts voortleeft in de herinnering van zijn volgelingen. Omdat wij niet meer kunnen geloven in een opstanding der doden. Gelukkig het volk dat op Christus leerde hopen met vallen en opstaan. En dat zal zo blijven tot de laatste snik. Maar van hen geldt ook dat ze wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Paulus schrijft aan de Romeinen, want wij zijn in hope zalig geworden. Het is door Christus opstandingskracht dat die hoop gaat leven in het hart van zijn kind. Als die hoop leven mag, mag u het zeggen vanuit het diepst van uw hart. Ook al drukt het kruis uw schouders naar beneden. Ook al is uw weg met doren omtuind. Het zal niet altijd duren. Mijn Vader telt de uren. Christus is het hoofd en al de leden van zijn lichaam zullen hem volgen. De bruidegom wacht op zijn bruid. Op zijn tijd brengt hij zijn bruid naar ziel en lichaam beide eeuwig thuis. De herder brengt al zijn schapen in zijn hemelschuur. Er zal er niet eentje ontbreken op de dag van de opstanding. Ze zullen allemaal met ziel en lichaam ingaan in de vreugde des Heren. Gods kinderen komen allemaal thuis, de kleinen met de groten, omdat Jezus is opgewekt. Hun plaats is bereid, de feestklederen liggen klaar. We lezen in de gelijkenis van de verloren zoon dat men vrolijk begon te zijn toen hij thuis kwam. Dat feest kon niet blijven voortgaan. Aan de eeuwige vrolijkheid daarentegen is wel een begin, maar nooit een eind. Wat is bijbelse euthanasie? Misschien vraagt u verbaasd, hoe kunt u spreken over bijbelse euthanasie? Dat wijzen wij toch af? Ik zou zeggen ja en nee. We wijzen euthanasie niet altijd af. Weet u waarom niet? Euthanasie betekent letterlijk goede dood. Er is ook een bijbelse euthanasie. Weet u wat dat is? Dat is sterven in de levende hoop. Met het oog daarop schreef Johannes Hoornbeek, de bekende nadere reformatie en een vriend van Voetius, het boek Euthanasia of te wel sterven. In dat boek beschrijft hij veel voorbeelden van kinderen Gods die in de Here mochten sterven. Zo was het al bij Jacob in het Oude Testament. Dat is bijbelse euthanasie. Dat is een goede dood. Hij kon zeggen, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ik denk aan een oude pelgrim die op zijn sterfbed lag. Hij had in het gezicht van de dood nog een zware strijd. Zijn leven veroordeelde hem De Satan besprong hem en zei: het is niet voor jou. Als je straks sterft, zal het duidelijk zijn dat je altijd een huichelaar geweest bent. Maar toen kwam de Heere over en kreeg deze man een zicht op de levende Jezus. Weet u wat hij toen zei tegen zijn vrouw? Vrouw, zeg tegen al Gods kinderen dat sterven meevalt. Wilt u het onthouden, gemeente? Is het niet om jaloers op te worden? In Christus valt sterven mee. Dat is een sterven in de levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Zo te sterven is verlossing. Dan is sterven een doorgang naar het eeuwige leven. Zouden we daar niet jaloers op worden? Laat het dan uw gebed zijn. Hebt gij de dood verwonnen? Verwin hem ook in mij, dat u alom te volgen mijn hoogst verlangen zij. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u brengt ons aan het einde van deze middagdienst. En dan past het ons om uw naam te erkennen dat u het gaf, dat u ons doorhielp. Maar wilt u boven alles geven dat het woord gezegend mag worden. Heere, mag er ook voor uw kinderen onderwijs in gelegen hebben, dat ze mee mogen nemen in deze pelgrimsreis. Maar Heere, wilt u ook geven die jaloersheid op dat leven met u, om daarna te mogen staan, om in die opstanding van Christus begrepen te zijn. Dan hebben we toch niet te vrezen, Heere. Maar als we dat niet kennen, dan hebben we alles te vrezen. Zou u dan willen werken met uw Heilige Geest in het midden van de gemeente? Wilt u dan ook met ons zijn het verdere van deze dag? Helpt u ook de dominee vanavond, als hij ook voor mag gaan? En mag zo aan het einde van de dag gezegd worden dat het een gezegende dag, een gezegend Pasen mocht zijn? We vragen het niet uit verdiensten, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in de rechte sporen. Psalm 119, vers 88. eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.